Zo wel? Ja, hè? Goedenavond, broeders en zusters. Wat is het weer fijn om thuis te zijn na 2 weken ergens anders vertoefd te hebben. En die 2 weken hebben me niet koud gelaten als het gaat om het volgende hoofdstuk. En het zal vanavond een beetje anders gaan dan anders. Iedere keer heb ik tijdens de Hebreeënbrief of een half hoofdstuk of een gedeelte van het hoofdstuk. Maar we gaan vandaag eigenlijk alleen maar nadenken over het eerste vers. Het heeft me zo te pakken gehad eigenlijk. De hele vakantie heb ik erover nagedacht. En ik was er eigenlijk nog niet helemaal klaar mee. Maar afgelopen vrijdag waren we aan het inpakken en aan het uitpakken. En ik kreeg zulke heerlijke gedachten. En s'avonds kreeg broeder Hugo aan de telefoon. En we deelden gewoon even zo het een en ander. Toen zei ik van joh, ik zeg, mag ik niet spreken zondag? Hij zegt, wil je dat? Ik zeg, oh ja, eigenlijk wel. Ik zeg, ben er eigenlijk klaar voor. En dan, soms ervaar ik het zelf zo van, ik laat me op als een batterij en dan wil ik het maar weer kwijt ook. Dan ben ik er maar vanaf. En ik ben er zelf echt heel enthousiast over. Hebreeën hoofdstuk 11, daarvan het eerste vers. En ik ga dus even met jullie lezen. Hoofdstuk 10, vers 36, tot en met hoofdstuk 11, vers 6. Dan kunnen jullie dat er wel eens bijpakken. En ik zal kort daarvoor, zal ik even nog kort met jullie de Hebreeënbrief even doornemen. Wat hebben we gezien? Hoofdstuk 1 hebben we gezien. God heeft gesproken. Op een directe wijze. Niet meer door profeten en niet meer door andere mensen, maar op directe wijze door de Zoon. En de Hebreeënbrief schrijver heeft de Zoon uitgeschilderd als degene die stond ver boven alle engelen. Ver boven alle machten. En hij was gezeten op de troon. We zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Eigenlijk hebben we daar al te pakken waar het vanavond om gaat. Om geloof. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. En we hebben waarschuwingen meegekregen van het volk van Israël. Dat we niet moesten zijn als hem. Ongelovig. We hebben de grootheid van Jezus gezien. Hij was meer dan Mozes. Hij was groter dan Aaron. En hij was eigenlijk naar dezelfde orde als Melchizedek. En deze hoge priester, die ene hoge priester, die is met zijn eigen bloed eenmaal het heiligdom binnengegaan. Dat heiligdom wat niet met handen was gemaakt. We hebben daar met elkaar over nagedacht dat hemelse heiligdom wat met handen gemaakt was, de tabernakel. Maar hij is met zijn eigen bloed de hemel doorgegaan. En hij heeft daar verzoening voor ons teweeg gebracht. En wij mogen op diezelfde wijze achter dat bloed naar hem toe gaan. En de laatste keer hebben we erover nagedacht dat we dat met vrijmoedigheid moesten doen. We hebben eigenlijk 4 korte aanmoedigingen en aansporingen gehad. Laten wij. En toen zijn we geëindigd met geloof. Geloof. Door geloof zijn wij gered. En door geloof zijn wij behouden. Onze ziel is gered. Dat gaan we lezen, hoofdstuk 10, vers 36. Want u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Nu gaat het komen, de tekst van vanavond. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. En eigenlijk ga ik nu een woordje toevoegen. Door het geloof immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit hetgeen wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Amen, tot zover. Als je mij van tevoren had gevraagd toen ik aan deze serie prediking begon, wat is nu het hoogtepunt van de Hebreeënbrief, dan had ik gezegd hoofdstuk 11. Het geloof. Door het geloof, het komt tientallen keren komt het terug, door het geloof heeft Henoch, Abraham, Mozes, al die godsmannen, door het geloof. Het hoogtepunt van de brief. Als je het me nu zou vragen, zeg ik nee, ik had het mis. Het hoogtepunt is Jezus. Het hoogtepunt is Jezus. Al die prachtige dingen die we met elkaar geleerd hebben vanuit de Hebreeënbrief. Dat hij zo groot is en zo machtig is. Dat alles aan hem onderworpen is. Dat hij de grotere is. Groter dan Adam. Hij is meer dan Mozes. Dat is het hoogtepunt. En dat hoogtepunt heeft zelfs zijn climax nog bereikt. Dat hij eenmaal met zijn eigen bloed de hemel is doorgegaan. En dat hij is gezeten aan Gods rechterhand. En dan, vanavond gaan we het hebben over geloof. Het geloof. Hebreeën 11 vers 1 zegt het volgende. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Vanavond gaat het dus over geloof. Daar gaat het misschien wel heel vaak over in de kerk. Maar deze tekst, die sprankelt en die spreekt van zekerheid. Spreekt van volle overtuiging. Het geloof. Maar wat is nou eigenlijk geloof? Geloven doen we eigenlijk in alle dingen van ons dagelijks leven. Tijdens onze vakantie hadden we een preek. Hadden we een dienst waar we bij konden zijn gelukkig. We hoefden niet de hele dag in die chalet te blijven zitten op zondag. En daar leerde ik iets moois van een hele oude prediker. En hij had twee tubes meegenomen. De ene was een tube pasta en de andere was een tube mosterd. En het ging bij hem op het laatste punt van zijn prediking ging het ook over geloof. En ik vond het zo mooi, ik denk ik ga het jullie meegeven. Hij zegt, stel je nou eens voor dat je naar de supermarkt gaat en je koopt een tube pasta, Prodent. En je koopt een tube mosterd. En je komt thuis en je vrouw heeft een lekker kroketje gebakken. En je pakt de tube mosterd en er komt tandpasta uit. Je zou je toch wezenloos schrikken. En het zou voor geen meter meer smaken. En je gaat 's avonds naar je bed en je gaat je tanden poetsen en er komt geen tandpasta uit, maar er komt mosterd uit. Je moet er niet aan denken. Maar geloof is zo vanzelfsprekend in ons leven dat op het moment dat wij in de supermarkt komen en wij pakken een fles curry, dan zijn we ervan overtuigd dat er geen cola in zit, maar curry. En zo vanzelfsprekend is het dat wij in onze auto stappen en dat we erop vertrouwen dat er geen kuilen in de weg zitten waar we zomaar ineens in verdwijnen. Het gebeurt wel eens dat er ineens een zinkgat is, maar wij geloven en we vertrouwen in heel veel dingen van ons leven. Dat is geloven. Als we de dikke Van Dalen, het woordenboek, het Nederlandse woordenboek pakken en we zoeken het woord geloof op, dan staat daar namelijk het volgende. Geloven is zeker weten en vast vertrouwen. Voor mij als reformatorisch gegroeide jongen is dat heel bekend, want dat komt uit de catechismus. Maar de catechismus haalde dat ook niet ergens vandaan. Dat is gewoon ons Nederlandse woordenboek. Op het moment dat wij ergens in geloven, Dan is dat een zeker weten en een vast vertrouwen. Nou, ik heb eventjes nagekeken, hoe staat dat dan in het Grieks? In het Grieks is er ook eenzelfde woord voor zeker weten en vast vertrouwen. Dat is dus geloof. En daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Geloof is zeker weten en vast vertrouwen. En weet je waarom ik zo blij ben met deze tekst? Waar ik ook zo enthousiast van word? Is dat het dus niet gaat over de gelovigen, maar dat we vanavond eerst gaan kijken naar het geloof. Wat is geloof? En aan de hand van het geloof gaan we kijken naar de gelovigen. Daar gaan we de volgende keer over nadenken. Dus eerst gaat het over het geloof nu. In het leven van de gelovigen is het heel vaak zo anders. Dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik, nou, ik ben er helemaal niet zo zeker van. En dan twijfel ik aan alles. Maar dan zijn we namelijk niet in het geloof. Terwijl wij zijn geroepen om te geloven. En daar spoort deze brief ons als het ware ook toe aan. We zijn geen mensen die afvallen, maar wij zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Dat was de afsluiting van de vorige keer. We worden opgeroepen om te geloven. En zo is de hele oproep van het evangelie, is geloof alleen. Door het geloof hebben wij de zaligheid ontvangen. Door het geloof hebben wij Jezus gezien, die we niet gezien hebben. Door het geloof zijn wij tot de Vader gekomen. Door het geloof zijn wij achter het bloed van Jezus in gemeenschap met God gekomen. Door het geloof hebben gelovigen wonderen en tekenen gedaan. Als je het mij had gevraagd aan het begin van deze prekenserie, was dit het hoofdstuk waar ik het meest tegenop zag. Want ik voel me namelijk nooit zo als deze tekst. Zo vaak is het anders in mijn leven als dat deze tekst is. Maar waarom ik zo enthousiast ben geworden, is dat het geloof eigenlijk losstaat van mijzelf. Geloof ziet dingen die er niet zijn. Geloof is zeker van het onzichtbare. Als ik die fles curry pak uit het schap van de Albert Heijn, dan zie ik niet dat daar curry in zit, maar ik geloof het wel. En ik vertrouw er ook zeker op. En zo zeker als ik in Jezus geloof, zo zeker ben ik ook van het feit dat Hij is. Geloven alleen. En dan gaan we naar de tekst. Het geloof nu is een vaste grond. Wauw. Wat een tekst. Wat een woorden zijn dit. Het geloof nu is een vaste grond. Terwijl de hele wereld op zijn grondvesten schudt. Terwijl de economie in elkaar stort. En iedereen bang is voor zijn gezondheid. Hebben wij het vanavond over het geloof nu is een vaste grond. Zo geloof ik ook dat ik niet zomaar vanavond door het podium zal zakken, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. En dat ik door het podium zou kunnen zakken is nog zekerder dan dat de vaste grond waar ik in geloof, namelijk Jezus, zou kunnen schudden onder mijn voeten. Want Jezus is de eeuwige. Hij is de getrouwe. En zijn woord is ja en amen. Hij is de God die niet liegen kan. Hij is ik ben. De eeuwige, de vaste rots van mijn behoud. Alles in mijn leven kan schudden, kan wankelen. Zelfs mijn persoon en mijn lichaam. Maar hij niet. En daarom geloof ik in hem. Daarom vertrouw ik op hem. Ook al zie ik hem niet. En terwijl ik geloof, zie ik hem in alles om mij heen. Dat is nou het mooie. Op het moment dat ik uit het geloof ben, bij wijze van spreken, dan zie ik hem niet. Dan vind ik hem niet. Dan ben ik net als Job en dan zeg ik, waar bent u? Ga ik voorwaarts, ik zie u niet. Ga ik achterwaarts, ik merk u niet. Ik zie u niet. Maar als ik geloof, dan heb ik zo'n vast vertrouwen in hem, die niet liegen kan. Dan weet ik, mijn voeten staan op een vaste grond. Hij is de onwankelbare. En dat hebben we wel gezien de afgelopen hoofdstukken, dat hij het is. De grotere, de meerdere, de meest volmaakte hoge priester. De enige hoge priester die met zijn eigen bloed de hemel is doorgegaan. En daarom is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Wauw. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Hopen doen we vaak in ons leven. Ik hoop dat ik een mooi cadeautje krijg. Ik hoop dat ik mooi weer heb tijdens de vakantie. Maar geloof is zo'n vaste grond dat ik hetgeen waar ik op hoop, dat is Jezus. Zo vast en zo zeker is dat het niet kan wankelen, omdat hij niet wankelt. Alles in mijn leven kan wankelen. Alles in mijn leven kan schudden. Maar hij houdt stand. En omdat ik in hem geloof, op hem vertrouw, op hem zie, ook al zie ik het niet, ik weet, ik zal niet wankelen. Want hij wankelt niet. Dingen die men hoopt. Waar hoop je nou op in het leven? Ik hoop op een mooi salaris. Ik hoop op een mooie auto. En al die dingen, ze kunnen zomaar vergaan. Als er iets ergs gebeurt in de wereldeconomie, dan is mijn hele salaris niks meer. Dan is mijn hele bankrekening, wat getalletjes zijn op een computer of een beeldscherm. Het is helemaal niets. Maar hij houdt stand. En op hem kan ik vertrouwen. En op hem kan ik door het geloof mijn voeten zetten. En weet ik dat mijn voeten nooit zullen wankelen. Daarom is mijn hoop op de naam van Jezus. Jezus, wat een heerlijke naam. Ik vond het zo mooi, dat laatste lied wat we zongen. Jezus, wij verhogen u. Dat is het enige wat ik vanavond probeer te doen. En dat is ook echt mijn enigste verlangen, om Jezus zo te schilderen voor jullie. En voor mezelf. Dat we op niets anders hopen in dit leven. En op niets anders vertrouwen in dit leven. En dat we geen zekerheid zoeken dan op Jezus. Als er iets zeker is in het leven, dan is het Jezus. En als er iets onzeker is in dit leven, dan is het wel de hele wereld en de maatschappij. Het geloof nu. Ik hoop dat het voor je echt gaat leven. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. Ik hoop dat je vanavond meedoet en daarvoor je eigen naam in de plaats zet. Dat deze Bijbeltekst niet is een Bijbeltekst voor je waar je tegenaan kijkt en zegt, joh, wat een mooie Bijbeltekst. Maar dat je zegt, nee, ik geloof. En omdat ik geloof, heb ik een vaste grond. En daarom hoop ik op de naam van Jezus en weet ik dat niets mij uit zijn hand kan trekken. Want hij is mijn goede herder. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die ik hoop. En een bewijs. Ik zei net, het geloof gelooft in het onzichtbare. Dat is eigenlijk kan je vanavond op twee manieren weggaan. Je zegt of die venta op het podium is een helemaal gek. Die gelooft in sprookjes. Of je zegt, ja, ik geloof en ik hoop op de naam van Jezus. Ik heb hem nog nooit gezien met mijn oog. En toch geloof ik in hem alsof ik hem elke dag zie. Terwijl ik hem niet zie. Ik las in André Muret en ik vond dat zo mooi. Geloof is nog sterker dan hetgeen wat wij kunnen zien in de realiteit. Ik zal het nog een keer zeggen. Geloof is realistischer in hetgeen wat onzichtbaar is, als dat we dingen kunnen zien met onze eigen ogen. Dus zo zeker als ik weet van ik pak een tube tandpasta, nog veel zekerder voor mij is Jezus. Dat is geloof. Dan heb ik het niet over jou of over mij. Dan heb ik het over geloof alleen. In mijn eigen leven kan het zo vaak anders zijn. Dan kijk ik en dan vraag ik, Heer, waar bent u nou? Maar dan zijn we eigenlijk van onze plek af. Want we kunnen God niet behagen, hebben we net gelezen in vers 6, zonder geloof. Daar moeten we dagelijks in het geloof zijn. Daar moeten we eigenlijk dus niet twijfelen aan de dingen die wij zien met onze ogen. Maar zien op het onzichtbare. En de onzichtbare is Jezus. En door het geloof is hij voor mij zo zichtbaar en zo realistisch. Dat de aarde om mij heen als niets wordt beschouwd. Ik hoop dat jullie me kunnen volgen en dat jullie mijn gedachtegang kunnen begrijpen. Ik zal het daarom gewoon nog een keer herhalen. Geloof in het onzichtbare is zo sterk dat hetgeen wat niet zichtbaar is, realistischer is als hetgeen wat voor mij zichtbaar is hier op aarde. Het is het bewijs van de zaken die men niet ziet. Ik ga Paulus steeds beter begrijpen. Die zegt, het evangelie is voor de Jood een ergernis en voor de Griek een dwaasheid. Als je hier als ongelovige naar kijkt, dan zeg je, wat een malle pieten. Maar als je hier als gelovige naar kijkt, dan lach je hun uit. En dan zeg je, man, je weet niet wat je mist. Je mist de enige basis, het enige fundament van je leven. Door het geloof heb ik zelfs eeuwig leven. Halleluja. Door het geloof in Jezus bezit ik alles. Ik heb een mooi verhaaltje, een mooi voorbeeld. Er was een arme vrouw, jaren geleden. Misschien wel meer dan 200 jaar geleden. En de ouderlingen van de kerk kwamen bij haar op bezoek. En de ouderlingen vroegen aan die oude vrouw. Zeg, mevrouw, hoe gaat het met u? En ze zegt, het gaat ontzettend goed. Ik heb schepen op zee. En ik heb maagden die mij dienen. Dus met andere woorden, ze hadden allemaal slaafjes in huis. En die zouden ze allemaal nog betalen ook. Want zo ging dat toe vroeger. En nou, die ouderlingen die kwamen terug bij de dominee met de kerkraadsvergadering. En ze zeiden, nou, we zijn bij mevrouw die en die geweest. En overvroeg de dominee, hoe gaat het met haar? Ja, het gaat heel goed. Ze had schepen op zee en maagden die de dienen. Overvroeg de dominee, en heb je koffie gekregen? Nee, ze had niet eens koffie in huis. Zo arm was ze. Dat ze niet eens de ouderlingen koffie kon aanbieden. En tegelijkertijd had dat vrouwtje had alles van de hele wereld. Ze had niks, maar ze had alles. Snap je wat geloof is? Door het geloof bezit ik alles. Want ik heb zo'n rijke vader. Die de hemel en de aarde bezit. En ik weet. Door het geloof dat hij voor mij zorgt. En dat ik alles uit zijn hand ontvang. Zelfs al heb ik niks in de kast staan. Dat is geloven. Ik geloof in het onzichtbare. En het geloof is het bewijs. Van de dingen die ik niet kan zien. Ik hoop dat we met elkaar vanavond hebben gezien het belang van geloof. Alles wat geen geloof is, zegt de Bijbel, is zonde. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dan vind ik het zo mooi, Romeinen 5. Zullen we dat even erbij pakken? Daar ga ik mee afsluiten. Dit is taal van geloof wat we gaan lezen met elkaar. Romeinen 5, vers 1. wij dan? Dat is weer die taal die we ook hebben gelezen, eigenlijk diezelfde geloofstaal als Hebreeën 11 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben. Wij bezitten. Dat is geloof. Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan en roemen. Roemen we dan in onszelf? Roemen we in iets wat ik gekregen heb uit genade? Ik roem alleen in Christus Jezus, mijn Heer. Ik kan enkel maar roemen op datgene wat Hij voor mij heeft bewerkt aan het kruis uit van Golgotha. Dat is geloof. Dan gaat het niet meer om mij. Dan gaat het niet meer om wat ik ervaar, wat ik gevoel, wat ik zie in mijn leven. Maar dan gaat het om mij.